Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.
We luisteren naar Ella Fitzgerald met Have Yourself a Merry Little Christmas. Museum Willett Holthuizen, daar is het alsof de tijd heeft stilgestaan. Tot 5 januari kun je dit historische grachtenpand aan de Herengracht onderdompelen in kerstsferen van weleer. Altijd al willen weten hoe een gefortuneerd 19e eeuws echtpaar kerstmis vierde en hoe zij hun imposante woning tot een sprookjespaleis omtoverde, dan is dit je kans. Bij ons aan tafel zit Thijs Broers, conservator van het museum, die ons een kijkje voor en achter de schermen van deze pracht en praal gaat geven. Goedemiddag Thijs.
Dag, hallo.
Museum Willett Holthuizen, vernoemd naar de laatste particuliere eigenaar van dit statige grachtenpand. Van wanneer dateert het pand?
Ja, het pand zelf is al een paar eeuwen ouder dan dat het echtpaar er gewoond heeft. Het echtpaar zat er in de 19e eeuw, maar het is een grachtenpand uit de 17e eeuw. Mm-hmm. Dus er hebben allerlei mensen gewoond, burgemeesters, noem maar op. Al die eeuwen bewoond en ingewerkt. In geslapen en gestorven. En in 1860 koopt de vader van Louisa het pand eigenlijk voor haar. En uiteindelijk een jaar later trekt ze daarin samen met haar man. Want dan is ze net getrouwd met Abraham.
Ja, ik was er vanochtend nog even. En het pand is magnifiek van binnen. En het uitzicht aan de voorkant is prachtig. Maar als je achter uit de ramen kijkt dan... Nou ja, tegenwoordig is het omringd door moderne architectuur.
Ja, klopt. Ja, de bank en zo. En
afdoet dat soort, aan de mooie tuin. Waar keken ze in die tijd op uit? Weet je dat nog?
Nou, we weten het helaas niet precies. Maar wat wel interessant is dat... Want je hebt het natuurlijk nu vanochtend ook gezien. Het is een hele symmetrische tuin. En dat ten tijde van de Willett hadden ze dat zeker niet. Sterker nog, die tuin was ook een stuk kleiner. Want de koetshuizen... Die staan aan het, bij de Amstelstraat en die zijn weg.
Ja.
Dus je hebt nu een gigantische tuin. Dus die tuin was eigenlijk helemaal niet zo groot.
Oh, oké.
En niet zo symmetrisch, waarschijnlijk veel meer. Echt bijna zoals wij nu een tuin hebben. Zoals het dan, ja, waarschijnlijk, dat heet dan heel mooi een Engelse landschapstuin.
Ja.
Dus veel meer met grassen en bomen, maar zeker niet zo symmetrisch.
Oké. En zij woonden daar met z'n tweeën. Dat wil zeggen, ze hebben geen nageslacht gekregen?
Nee, klopt. Want toen zij trouwden in... In 1860. Ja, is natuurlijk altijd een beetje... Ik zelf vind het wel een mooi verhaal. Ook wel in zoverre dat... Ik vertelde net dat haar vader van Louise had het pand gekocht.
Ja.
Maar hij is in 1859. Maar toen stierf hij al heel snel. Maar Louise en Abraham kenden elkaar al heel lang. Maar ze waren niet verloofd. En ze woonden dus ook niet samen. Laat staan dat ze samen wonen. Oftewel... Precies. Dat, nou ja, op het moment dat papa Holthuizen sterft... kunnen zij pas gaan trouwen.
Aha.
En dan zijn ze beide al 36. Dus behoorlijk oud, tussen aanhalingstekens. En zeker oud, relatief gezien, om nog kinderen te krijgen.
Ja, want ik zag in de slaapkamer, neem ik aan, een echtelijk paar slaapkamer... Ja. Naast het bed een schilderij hangen van een kind.
Ja.
En ik dacht, oh, is dit symbolisch dat het hier hangt? Of?
Nou, nee, zo bewust hebben we dat niet gedaan. Aan de andere kant van het bed hangt trouwens een schilderij met allemaal... Katjes en katten en poezen.
Ze waren dierengek, toch?
Ja, precies.
Maar niet kindergek.
Nee, dat is ook zo lastig. Want helaas hebben we daar niet de gegevens van hoe precies ze dachten. We hebben wel reisverslagen van de familie en dat wel. Maar daar wordt natuurlijk ook vaak heel sec in beschreven waar ze waren, wat ze aten en hoe slecht het hotel wel niet was. Maar dat was het dan. Oftewel, hun gevoelsleven, daar kom je natuurlijk niet heel snel achter.
Nee.
Maar ja, het feit blijft dat ze in ieder geval geen kinderen kregen. Maar tegelijkertijd weten we wel dat ze behoorlijk wat personeel hadden. En een aantal van die personeelsleden waren ook getrouwd. En die hadden ook kinderen.
Ja.
Dus, nou ja.
Die kwamen daar over de vloer,
ja, denk ik. Ja, dat weten we zeker. Dus ja goed, dan... Dat is de kwestie van invullen, dat weet je natuurlijk niet. Maar ze waren niet kindvijandig, laat ik het zo zeggen. Dat gaat wel heel ver. Nee, dat geloof ik zeker niet.
Kindvijandig, ja. Wow. Abraham overleed in 1888. Wat betekent dit voor het huis en voor zijn weduwe?
Nou ja, dat is natuurlijk ook nog wel een, in zoverre niet zozeer een raadsel. Maar wel dat we... Louisa leeft nog tot 1895. En in de tussentijd blijft zij ook gewoon in dat pand wonen. Maar ik denk dat zij, want dat blijkt wel uit haar testament... heeft ze nagedacht over wat ze nou eigenlijk met dat huis en die kunstcollectie... echt alles, inclusief geld, noem maar op, en grond, aandelen, wat ze daarmee wil. En ze laat ook in haar testament opnemen dat bij wijze van museum, zo laat ze dat opnemen in het testament, dat het nagelaten wordt aan de stad Amsterdam in 1895, als zij is overleden.
Ja, en is dat zonder meer? Of denk je dat daar iets achter zat waarom particulieren iets aan de stad achterlieten?
Ja, dat is, kijk, ja, dat is natuurlijk helemaal, nou niet psychologie van de koude grond, maar dat is natuurlijk, kijk, zeker in die tijd, eind 19e eeuw, zie je dat een aantal van dat soort rijke particulieren dat wel vaker doen. Dus het zit ook in de lucht, zal ik maar zeggen, in die tijd.
Bonton om dat
te doen. Ja. En tegelijkertijd, als je iets nalaat aan de stad en het heeft jouw naam, ja, dan leef je dan eeuwig voort.
Oké.
Dat zit er natuurlijk ook mee. Maar ja,
minstens 150 jaar.
Minstens 150 jaar, ja, okay. Zeker.
En je noemde al, ze waren beide fervent kunstverzamelaars. Ja. Met een voorkeur voor bepaalde kunstvormen of collecties.
Ja, zij zijn, mag je wel stellen dat ze francofielen waren. Oftewel, ze hadden zelfs ook nog een buitenhuis vlakbij Parijs. Dus ze gingen elk jaar daar ook heen. Zeker in de zomer, een aantal maanden soms. Inclusief, dat probeer ik me altijd voor te stellen, inclusief koffers, honden en personeel. In de trein of in de koets. Nou, hoe dat dan gefunctioneerd heeft, daar kun je fantasie op loslaten. Maar ze waren een ongelofelijke fan van alles wat Frans was.
Ja.
Ze waren niet de enige, maar ze hebben wat dat betreft een heel erg laten beïnvloeden, zal ik maar zeggen, door de mode van die tijd. En juist de Franse mode. En dat zie je terug in het huis.
Mm-hmm.
Dus zeker op de, zoals wij dat dan noemen, de Belle Etage, of waar de officiële ontvangstvertrekken zijn. Ja, daar stap je echt terug in die 1880 periode.
Ja.
En ze hebben, die interieurs zijn ook allemaal in, althans een aantal daarvan, zijn in Parijs besteld door het echtpaar.
Oh ja.
En dus het is eigenlijk een Frans huis in Amsterdam.
En alle kunst die zij verzameld hadden en niet verkocht in tussentijd, die staat daar? Of was er ook nog sprake van een opslag? Was er nog meer dan we zien?
Ja, dat is ook zo'n heerlijke, waar ik me ook wel eens mijn kop over breek van waar liet hij dat dan?
Ja.
Kijk, Abraham zat heel erg in wat wij, wat toen oudheden werd genoemd. Oftewel glas, porselein, maar ook schilderijen. En Louisa verzamelde vooral schilderijen van contemporaine kunstenaars, ook Franse kunstenaars, maar ook Nederlandse. Maar Abraham heeft ook tijdens zijn leven ook al gedeelte van zijn, heeft bijvoorbeeld een faïence collectie, dus aardewerk, heeft hij gewoon verkocht tijdens zijn leven.
Ja.
En waarschijnlijk ook, hij moet ook een hele grote collectie wapens gehad hebben. Heeft hij ook verkocht. Oh. Dus, maar goed, desalniettemin, op het moment dat Louise overleed, was het huis natuurlijk bomvol.
Ja.
En we hebben een inventaris. Hè. Op het moment dat zij overlijdt is, wordt er een inventaris opgemaakt. En daar wordt natuurlijk best wel wat genoemd. Maar ook heel veel dingen niet die we wel hebben.
Ah.
Dus dan, waar lag dat dan? Of waar stond dat dan?
Ja.
Laat staan, als je zo'n prachtig ingericht huis hebt, dan zullen die zolders toch behoorlijk als een pakhuis aangevoeld hebben, denk ik.
Ja, want ik las ook dat het huis in Versailles was afgebrand, inclusief de favoriete hond, en dat ze daardoor nooit meer teruggekeerd zijn. Maar daar is ook misschien de nodige kunst verloren gegaan.
En we hebben een aantal van die stukken die in Le Vésinet, en daar was dan de villa, en daar is inderdaad nu gewoon een je kan er nog heen, zal ik maar zeggen. Het
naar de ruïnes?
Ja, nou, het is wel interessant. Een van mijn voorgaande collega's, of voorgaande collega's, in ieder geval diegene die ik ben opgevolgd als conservator, die is ook naar Parijs geweest en is daar gaan zoeken naar het huis en heeft die gevonden. En ook de voordeur bijvoorbeeld van dat pand, van die villa, die bestaat nog. Dus het is gedeeltelijk afgebrand. Dat is ook de conclusie. En dat bewijst ook dat, althans, we hebben een aantal stukken in de collectie, die hebben daar gestaan. Dus niet alles was, het is niet tot de grond af aan afgefikt, zou ik maar zeggen. Dat
niet
is niet
met
gebeurd.
Roet besmeurd.
Nee, ook dat, ja. Oh, nee.
Maar wonderlijk dat de restanten zijn overgebleven dan in Versailles, of in Le Vésinet, toch?
Ja. Ja, nee, kijk, dat is ook, dat weet je dus niet hoe dat dan precies gegaan is.
Nee.
Hoe groot was die brand?
Ja.
Er is echt wel veel verloren gegaan. Maar we hebben bijvoorbeeld één kabinet dat ooit, via een lange omweg, dat is voor nu te lang, maar uiteindelijk bij ons terechtgekomen is een kabinetje met inderdaad roetsporen erop.
Oh.
Ja. Dus, ja,
het is echt gebeurd.
Het is echt gebeurd, ja, zeker.
En haar duurste aankoop was een pronkstilleven van Blaise Alexandre de Goff, waarvoor zij maar liefst 5000 gulden destijds neertelde. Aan wat voor bedrag zouden we heden ten dagen dan moeten denken?
Oei, dat is dan een hele interessante en ook wel een lastige. Dat gaat over 100.000 euro's.
Wauw. En wat is jouw favoriete stuk?
Oei, dat is ook altijd een... Nou, er is echt zoveel in die collectie waar je echt je mond van openvalt. Ja, ik moet zeggen, dat is natuurlijk wel een beetje een... Als je wij noemen dat dan de balzaal, of eigenlijk het is de grote zaal. Waar ook nu een hele grote kerstboom staat. Mm-hmm. Op de schouw staat een waanzinnige klok.
Ja.
In een soort Egyptische vorm. Ik zou hem echt zo mee naar huis willen nemen. maar hij is ook te zwaar, dus dat lukt niet. Maar dit is echt zo'n prachtig stuk kunst.
Ja.
Kunstnijverheid. Ja, daar kan ik, nou ja, kan ik voor gaan staan en rustig gaan kijken van wat zie ik nou eigenlijk? Wat zijn die hiërogliefen?
Ja.
Waar slaat het op, zal ik maar zeggen? Wie heeft dit gemaakt?
Fascinerend. Nou
ja, dat soort dingen, ja. Maar zo zijn er wel meer.
Dus collega's bij het afscheid van Thijs, weten jullie waar een blij mee te maken. Ja. Goed, laten we naar de kerstsfeer overgaan. We zien het servies, het kristal, het glaswerk uitgestald. Met wie vierde het echtpaar kerst? Ja. Met vrienden, met familie? Is daar iets over bekend?
Zeker met vrienden, ook wel met familieleden. Want Abraham had ook nog een broer. Hoe dat dan precies gaat, weten we niet. Maar we weten bijvoorbeeld wel dat Abraham was heel erg in de kunstscene van Amsterdam uit die periode.
Ja.
Had ook veel vrienden over de vloer om kunst te bekijken. Dus we weten dat er in ieder geval een aantal bevriende echtparen zullen zeker op bezoek zijn geweest. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ten tijde van de kerstperiode.
Ja. En ik snap dat het hoofdgerecht niet meer uitgesteld staat. We kijken nu naar nagemaakte desserts.
Klopt,
veel
ja.
zoetigheid. Ja. Enorme hoeveelheden. Hè?
Ja, we weten in ieder geval... we hebben toen een paar jaar geleden een kleine tentoonstelling gemaakt over menukaarten van de familie Wertheim. Dat is ook een beetje dezelfde periode, ietsje later. Maar goed, daar staat ook... Nou, als je dan die menukaarten leest... Nou, we vallen nu al van ons stoel als wij onze kerstdiners hebben gehad, zal ik maar zeggen, met eerste en tweede.
En die vrouw in ingeregen japonnen misschien?
Inderdaad. Als je dat ziet, kijk, dat waren echt tientallen gangen, zal ik maar zeggen, onderdelen van een menu.
Ja.
Alleen dat waren natuurlijk wel kleinere porties, dus wat dat betreft. Maar ik moet je toegeven dat mij dat ook altijd echt verbaasd en verbijsterd over de hoeveelheden die dan naar binnen werden gewerkt, zal ik maar zeggen.
Misschien zaten ze 6 of 8 uur aan tafel.
Het duurde over het algemeen vrij lang.
Ja. Ja.
En men ging natuurlijk ook niet de hele tijd aan tafel zitten.
Nee.
Dus af en toe kon je ergens anders naar een andere kamer.
Oh, om een dansje
te doen. Of je sigaar te roken. Daar zat ook best wel wat tijd tussen. Ja.
Ja.
Maar dan nog is het echt wel heel erg veel wat men toen at. Ja. Ja.
En je noemde al de kerstboom. Nou, in diverse ruimtes staan mooie kerstbomen. Ook opgetuigd met kerstballen uit 1880, zo las ik. Hoe zijn die in hemelsnaam bewaard gebleven?
Ja, dat hemelsnaam mag je wel benadrukken. Ja, nee, dat is natuurlijk fascinerend. Kijk, zo'n beetje de kerstboom, zoals die is geïntroduceerd. Dat weet je natuurlijk ook niet precies. Maar al geleidelijk is dat gegaan vanuit Duitsland. Want daar was het gebruikelijk om al een kerstboom op te tuigen. Maar dan was het vaak alleen maar een boom met hele simpele versieringen. En dat wordt langzaam steeds meer en meer. Nou, en ten tijde van de Willets kon je hier bijvoorbeeld wel in Amsterdam weten, kun je al kerstbomen kopen. Dat kon. Maar hoe dat dan precies eruit ziet, dat weten we echt niet zo goed. Maar we weten bijvoorbeeld wel, en dat is een van de inspiratiebronnen geweest van de boom die we nu in de grote salon hebben staan. Heeft een pagodevorm. Dus het werd echt gemanipuleerd, die boom, zal ik maar zeggen. Gewoon afgeknipt, zodat je echt zo'n rechthoekige vorm had.
Mm-hmm.
En dat komt omdat een van de mensen die dat heel erg gestimuleerd heeft in de 19e eeuw was Queen Victoria.
En oh, dear.
Oh, dear, there we go. Met haar, natuurlijk haar Duitse connecties qua familie. Dus zij heeft eigenlijk die kerstboom, zeker in Engeland, maar later ook eigenlijk door de... Nou goed, daarvoor durf ik mijn handen niet helemaal voor in het vuur te steken. Maar die heeft het gepopulariseerd. En daar zijn een paar tekeningen van hoe die bomen dus echt opgetuigd werden. Dus waarom hebben wij ook zo'n pagodevorm?
Ja.
Inclusief zelfs in de vorm van sneeuw. Maar dat zijn dus watten. En dat hadden zij toen ook.
Mooi.
Dus zo hebben we dat geïnterpreteerd.
Ja.
Losjes.
En dan nog even door naar de kerstprogrammering die jullie ontwikkeld hebben. Kun je daar wat hoogtepunten uit noemen?
Ja, we hebben rondleidingen, maar dat is misschien nog niet heel verrassend. Maar je kan bij ons Louisa uitknippen.
Mm-hmm. We hebben haar hier op tafel liggen.
We hebben hier op tafel liggen.
We gaan zo knippen.
Ja. We hebben zich gezelschapsspellen in de keuken neergelegd. Nou, dat was, ik weet in ieder geval van mijn collega, die zei gelijk in die appte dat door. Al in, ik dacht, gezelschapsspellen, ja, leuk. Het is kerst, hè? Het gaat om gezelschap en familie, et cetera.
Dank je voor de ja, toelichting. Ja.
Zoals we allemaal weten. Maar het grappige was, toen ze dat had neergelegd, was echt binnen een uur zaten mensen gewoon te schaken met elkaar. Ja. En koffie te drinken in die keuken bij ons. Nou, ja. Dat is natuurlijk geweldig. Inclusief, we gaan ook voorleessessies houden. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk geweldig.
En muziek, lastig.
En muziek. Ja. Er komen meerdere optredens in de week van 23 tot 29 december. Ik zou zeggen, check de website van ons. Daar staan alle tijden op, wanneer ze precies optreden. En dan wordt er gezongen in het huis. Dus je kan er helemaal van genieten.
Mooi. Oké, dankjewel Thijs Broers, conservator van onder andere het Museum Willett Holthuis. Aan iedereen de oproep, ga lekker kerst vieren aan de Herengracht 504.
Dankjewel.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong.